Lucas 6, vanaf vers 35 gaan we met elkaar lezen deze morgen. Lucas 6, 35. Daar zegt de Heer Jezus, zijn woorden van de Heer Jezus die we gaan overdenken deze morgen. Daar zegt hij, maar heb uw vijanden lief en doe goed. En leen zonder te hopen iets terug te krijgen, dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbaren en slechte. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Oordeel niet, en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet, en u zult niet veroordeeld worden. Laat los, en u zult losgelaten worden. Geef, en u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Hij sprak tot hen een gelijkenis. Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen wij niet beiden in een kuil vallen? Een discipel staat niet boven zijn meester, maar ieder volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen, broeder, laat toe dat ik de splinter die in uw oog is eruit halen, terwijl u zelf de balk in uw eigen oog niet ziet? Huichelaar. Haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter die in het oog van uw broeder is eruit te halen. Tot zover het gedeelte waar we met elkaar over na gaan denken deze morgen. Stel, je gaat een dagje naar de dierentuin. En een van de dingen die je zeker wil zien, dat is het verblijf van de apen. En een van de dingen die je daar tegen kan komen als je bij de apen zit te kijken, dat is dat één aap ervoor zit, een andere aap erachter, en dat de ene aap bij de andere aap aan het vlooien is. Nou, dat doen wij mensen niet. Nou ja, letterlijk niet, maar figuurlijk. Nou, houd dit beeld even voor je. Het vlooien bij de ander. Omdat die ander zoveel luizen heeft, of vlooien heeft, maar zelf, houd dat beeld voor je, bij dit gedeelte. Vers 35 en 36. Ik ga hier een aantal keren komen. Nou, de een zal denken, joehoe, en de ander zal denken, nou ja, dat is de periode misschien snel voorbij mag zijn, dat mag je zelf invullen. Maar ik ga een aantal keren achter elkaar komen. Eén keer in de maand maar hoor, dus wees gerust, één keer in de maand. En ik ga iedere keer een stukje uit Lucas ga ik behandelen. Dus vandaag is het Lucas 6, maar ik zal de volgende keer weer een ander gedeelte van Lucas nemen, zodat je een beetje een beeld krijgt van het evangelie van Lucas. Dus vandaag heb ik uitgekozen Lucas hoofdstuk 6, dit gedeelte. Dus ik zal een aantal keren daarover spreken. Nou, wat is het doel van het evangelie van Lucas? Waarom heeft Lucas nu het zijn evangelie geschreven? Dat is misschien wel belangrijk om te weten. En dat kun je vinden in Lucas 19, vers 10. In Lucas 19, vers 10 staat eigenlijk een beetje de kerntekst waarom Lucas dit evangelie heeft geschreven onder de leiding van de Heilige Geest. En dat heeft hij geschreven, want daar staat in dat vers staat, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Nou, wat is het doel van Lucas? Dat je gaat inzien, ik ben verloren en ik heb een zaligmaker. Ik heb een redder nodig. Daarom heeft hij het evangelie geschreven. En je zou kunnen zeggen, En ik hoop dat je dat met heel je hart kan zeggen. Die zaligmaker heb ik ooit een keer in mijn leven gevonden. Prijs de Heer. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, wat heb ik deze zaligmaker iedere dag in mijn leven zo hard nodig? Wat heb ik de Heer Jezus iedere dag zo hard nodig in mijn leven? Wat heb ik zijn genade iedere dag zo hard nodig in mijn leven? Want als ik zijn genade niet heb, wat ga ik dan snel op mijn eigen vertrouwen en mijn eigen pad toch weer bewandelen? Dus als je zo'n tekst leest, hè, en zo'n tekst krijgt van de Heer Jezus is gekomen om zalig te maken die verloren is, dan is dat meer dan alleen maar ooit wat gebeurd is. Heer, wij strekken ons uit naar uw genade die wij dagelijks nodig hebben in ons leven. Nou, dat zul je zo meteen in dit stuk ook gaan zien. Wat hebben we Gods genade nodig? Hard nodig in ons leven. Nou, voordat we bij hoofdstuk 6 uitkomen en daar zouden gaan lezen, daar is er natuurlijk wel het een en ander al voorgevallen. De versen 1, oftewel hoofdstukken 1 tot en met 5 zijn al gepasseerd dan. En de eerste hoofdstukken die gaan over, met name over wonderen en tekenen. Nou, Lucas heeft daarmee iets willen zeggen. Ik schrijf eerst een aantal wonderen en tekenen, beschrijf ik, om te laten zien dat als we het over de Heer Jezus hebben, dat het duidelijk is, maar over wie spreken we nu? Nou, hij doet wonderen en tekenen om te laten zien, hij is de Christus. Hij is de Zoon van God. Hij is de Messias. Hij is de koning die zou komen. Nou, en een aantal genezingen die beschreven worden zijn dat een man van een onreine geest wordt bevrijd, een melaatse wordt genezen, een verlamde man wordt genezen, de schoonmoeder van Petrus wordt genezen, de wonderbare visvangst staat in dat gedeelte. En iedere keer zijn al die wonderen en tekenen, kijk eens wie de Heer Jezus is. Hij heeft macht over ziekte. Hij heeft macht over de natuur. Hij is de koning over alles. En dan in hoofdstuk 6, het gedeelte ons gedeelte ook in staat, dan begint hij onderwijs te geven. Dus Lucas heeft eerst laten zien wie is Jezus. En dan laten we nou eens luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En dan gaat hij onderwijs geven. En gaat hij aan zijn discipelen gaat hij vertellen wat zijn koninkrijk, de eerste hoofdstukken, dit is de koning. Wat houdt zijn koninkrijk nu in? Wat zijn nu zijn koninkrijksprincipes? En lezen we in hoofdstuk 6 zijn regels voor zijn koninkrijk. De zaligsprekingen, vers 20 tot en met 26 uit hoofdstuk 6. Hebt uw vijanden lief, vers 27 tot en met 36. De splinter en de balk, 37 tot en met 42. De boom en zijn vruchten, de versen 43 tot en met 45. Allemaal onderwijs van die koning, van die Messias, van de Heer, van Jezus Christus, Gods Zoon, om te laten zien hoe ziet zijn koninkrijk er nu uit en wat betekent dat voor de kinderen die behoren tot zijn rijk. Dat betekent dat als je de Messias volgt als zijn discipel, als je hem erkent als de koning over je leven, dat die koninkrijksprincipes zichtbaar worden in je leven. Dat zichtbaar wordt dat wat de koning van je vraagt. Dit moet je niet gaan omdraaien. Let goed op, dit moet je niet gaan omdraaien. Je moet dus niet gaan denken, ik ga een aantal koninkrijksprincipes toepassen en dan hoop ik ooit een gelovige te worden. Dat is de omgekeerde wereld. Nee, Je bent gaan zien wie Christus is en je wil niets liever dan als discipel hem volgen. En daarom, Heer, vertel me het maar. Vertel me maar hoe u wilt dat ik leef. En hoe wij als gemeente leven. Nou, laten we eens gaan kijken dan. Vers 35. Maar heb je vijanden lief. En doe goed. En leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn. De Allerhoogste die we net ook aanbeden hebben in onze liederen. Want hij is goede tieren over de ondankbaren en slechte. Dus wat wil je iets weten van mijn koninkrijk? Nou, ik zal het je vertellen. Heb uw vijanden lief. Doe goed, leen en verwacht niets terug. Waarom zou ik dat doen? Omdat God in onze tekst goede tieren is. Het begint bij God. Het begint bij zijn eigenschappen. Het begint niet bij de mens. Ons goed doen begint omdat God een goede God is. Hij is goed en doet goed. Goede tieren. Zo'n moeilijk woordje, goede tieren. Daar kun je moeilijk goede Nederlandse woorden aan geven. Hij is goed. Hij is vriendelijk. Hij is genadig. Hij is liefdevol. Hij is goed. En door Gods goedheid behandelt hij mensen vriendelijk. Hartelijk. Aangenaam. Hij is teder. En zijn goedheid, zijn genade, zijn liefde, zijn tederheid is helemaal terug te zien als we kijken naar het kruis. Daar waar Christus is gestorven voor ons. Er is geen betere manier om Gods goedheid te leren kennen dan door te kijken naar Christus. Heer, als u zo goed bent, als u zo genadig bent, als u zo liefdevol bent, dan hoor ik uw stem. Dan hoor ik uw stem. Als ik kijk naar het kruis waar uw goedheid schittert op een manier die niet te evenaren is, en waar u heeft gezegd, alles is jullie vergeven, dan wil ik leren, heb je vijanden lief. Dan wil ik leren, doe goed. Dan wil ik leren, ik leen iets uit, maar ik verwacht niets terug. Dat is vers 35. Gods goedheid, waar zijn koninkrijk vol van is. En dan vers 36, wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Een tweede eigenschap van God, hij is ook barmhartig. Het begint weer bij God. De Heer Jezus wijst eerst op God. Het gaat allereerst om hem. En barmhartig houdt in dat God in zijn genade, in zijn goedheid, ellendige mensen heeft gered. Mensen die belast waren met zonde, heeft hij bevrijd. Hij was zo barmhartig, hij was zo vol ontferming, dat God zijn zoon gezonden heeft en hij is voor onze zonde aan het kruis gestorven. Wat een barmhartigheid, dat de koning van hemel en aarde gestorven is aan een kruis als een lam, om op te staan uit de dood, om nu als koning te regeren in de hemel. Wat een barmhartigheid. En in vers 36, dan staat er ook, wees dan barmhartig. Imiteer Gods barmhartigheid dan na. Doe hem na. Als hij volmaakt goed is, volmaakt barmhartig is, dan, Heer, vul mij met uw goedheid, vul mij met uw barmhartigheid, zodat dat kenmerken gaan worden van een discipel van de Heer Jezus, zoals ik hier op aarde mag wandelen. Als we dat begrijpen, als we gaan zien wie God is, dan kunnen we naar 37 en 38 toe gaan. Oordeel niet, en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet, en u zult niet veroordeeld worden. Laat los, en u zult niet losgelaten worden. En u zult losgelaten worden. Geef, en aan u zal gegeven worden. Wat wil de Heer Jezus hier nu niet zeggen? Wat wil de Heer Jezus niet zeggen hier? Hij wil niet zeggen, schaf alle rechtspraak nu maar af. Hij wil ook niet zeggen, schaf tucht nu maar af. We mogen hier, we mogen in deze wereld en in de gemeente niet meer oordelen en elkaar niet meer veroordelen. Schaf alles maar af. Dat is wat er vaak wordt gezegd over deze tekst, hè? Deze tekst wordt heel vaak gebruikt van, je mag niet meer oordelen. Maar dat is in tegenspraak met alle andere teksten en alle andere verhalen en geschiedenissen in de Bijbel. In het Oude Testament zien we wel degelijk dat mensen gestraft worden voor hun zonde en daarop aangesproken worden. Denk aan Achan. En het is de Heer Jezus zelf die keer op keer ook het volk van Israël oordeelt en veroordeelt. En het Nieuwe Testament? Nou, in de gemeente van de Heer Jezus wordt wel degelijk oordeel uitgesproken. Ananias en Safira. Als je kijkt naar de brieven van Paulus, hoe hij soms gemeentes aanspreekt om hun zonde achter zich te laten. En het boek Openbaring, waar oordeel wordt uitgesproken. Je kunt niet zomaar zeggen, op grond van deze tekst, nou, er is geen oordeel meer, we mogen elkaar niet meer oordelen. Dat is iets wat door deze tekst naar boven komt. Dan zou je de tekst echt laten spreken ten opzichte van de andere teksten. En kloppen ze niet. Het tweede wat de Heer Jezus hier niet wil zeggen is, je mag niet meer kritisch zijn. Je mag geen mening meer hebben. Je mag de vinger niet op de zere plek meer leggen. Want God is barmhartig en goed. En dus moeten wij altijd barmhartig en goed zijn. En dus mag er geen kritisch geluid meer horen. Nou, de Bereërs in Handelingen worden juist geprezen dat ze alles onderzochten. Dus ook dat kan het niet bedoeld worden. Dit kan de Heer Jezus er niet mee bedoelen. Nou, wat gaat de Heer Jezus dan wel zeggen? Wat wil hij nu de gelovigen, zijn discipelen, duidelijk maken? Lucas 6, vers 37. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Wat hij hier wil zeggen is, let allereerst, als je iets tegen een ander zegt, op je eigen hart. Wees niet hard. Wees niet hard in je kritiek. Wees niet egoïstisch. Wees niet wraakzuchtig. Heb geen oordeel zonder enige vorm van medelijden, compassie en liefde voor de ander. Dat is wat hij hier wil zeggen. Wees niet zoals die farizeeër. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als die andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Dat is harteloos iemand wegzetten, harteloos kritiek geven op iemand, zonder dat je de goedheid en de barmhartigheid van God laat zien in je leven. Het gaat hier om onze hartsgesteldheid. Hoe gaan wij met de dingen om die er gebeuren? En dan Lucas 6, vers 37. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Nou, veroordelen gaat een stapje verder dan oordelen. Veroordelen is als het ware iets definitiefs. Je zou vanuit het Grieks kunnen zeggen een beul die het laatste oordeel velt. Maar het laatste oordeel, het veroordelen, het uiteindelijk veroordelen van iemand, dat is niet aan jou en mij. Dat is aan de Almachtige. En jij mag goedheid en barmhartigheid laten zien aan mensen die dreigen uiteindelijk een weg te gaan waar je van weet, die zal wel veroordeeld worden. Oordelen en veroordelen zeggen vaak iets over ons eigen hart. Wij zijn trots en wij zijn hoogmoedig. En wat is het makkelijk om vanuit trots en hoogmoed iets te zeggen over een ander. Het is zo makkelijk als je in een volkstuintje loopt om dan te denken, daar bij mijn buurman is het onkruid veel hoger dan bij mij. Of het is zo makkelijk om te vlooien in het leven van een ander. Dat is niet goed en dat is niet goed en zus en zo. Je oordeelt iemand hoogmoedig, maar je kijkt niet in je eigen vel en je eigen huid waar de vlooien en de zonden nog zitten. Dat wordt hier bedoeld. En wat zegt de Heer Jezus dan? In vers 42, als je zo naar mensen kijkt en zo mensen beoordeelt en veroordeelt, dan ben je een... Ja, ik kan het ook niet anders mooier maken dan het is. 42, dan ben je een... Dan ben je een huichelaar. Dan ben je een huichelaar. Je bent een huichelaar als je zo druk met de ander bezig bent en uiteindelijk je eigen hart niet onderzoekt en je eigen hart en je eigen tuintje in de gaten houdt. Hoe makkelijk is het om de fouten van je man of vrouw te benoemen? Dat is vaak niet moeilijk. Hoe makkelijk is het om de fouten en tekortkomingen in de gemeente van de ander te benoemen? Niet moeilijk. Of van je kinderen? Niet moeilijk. Maar het begint bij je eigen tuintje. Je eigen tuintje. Heer, ben ik nu zo barmhartig en laat ik uw goedheid zo in mijn eigen leven doorstromen? Heer, ik belijd vanmorgen met mijn hart dat ik zo afhankelijk ben van uw genade. Heer, leer mij eerst te kijken naar wie ik zelf ben. Weet je hoe in het Grieks een huichelaar ook wel vertaald wordt? Toneelspeler. Dan ben je een toneelspeler. Je speelt als het ware toneel. Je bent aan het wijzen op de ander en zelf blijf je buiten schot. Terwijl God wil dat je eerst eerlijk bent met je eigen hart. Dat je je eigen hart bij het kruis brengt en zegt, Heer, waar ontbreekt de genade in mijn leven? Heer, wilt u met uw genade daardoor heen werken, zodat ik zachter en zachter word in mijn eigen leven? Nou, daarna noemt de Heer Jezus twee positieve kenmerken. Vers 37, laat los en u zult losgelaten worden. Laat los. Loslaten betekent, ik geef de ander terug in uw handen. Loslaten betekent, ik wil genadig en liefdevol voor die ander zijn. En dat wat hij of zij doet, ik geef het terug in uw handen. En ik wil op u vertrouwen, want ik zing op zondag dat u de Almachtige bent. Dus blijkbaar komt u wel tot uw doel met een ieder van ons. En durf ik de zaken en personen los te laten. Want in het koninkrijk van God is geen plaats voor wrok en bitterheid. En bij het loslaten, dit is de Heer Jezus zelf die het voorbeeld heeft gegeven. Hè? En Jezus zei, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En het is een volgeling van de Heer Jezus, Stefanus, die zegt als hij gestenigd wordt, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij, werd hij gestenigd. Dat is loslaten en ik geef het over aan u. En als laatste ook een positieve kant van de vier punten die hij in 37 en 38 noemt is. Geef en u zal gegeven worden. De opdracht die je krijgt is geef. Nou zou je kunnen denken dat is financieel geven. Maar allereerst is geven. Geef liefde. Geef barmhartigheid. Geef goedheid. Geef genade. Omdat... niet vanuit onszelf, maar omdat God dat mij geeft in zijn Zoon, de Heer Jezus. Wat wil de Heer Jezus nu zeggen in 37, 38? Hij veroordeelt hier kritische, niet vergevingsgezinde en een hypocriete houding. God wil dat mensen liefdevol, goed, barmhartig en vergevingsgezind zijn en van die uit die houding de waarheid brengen in het gezin, de waarheid brengen in het huwelijk, de waarheid brengen in een gemeente. Mijn broeders en zusters, dus conclusie, heb de waarheid lief. Daar doe ik niets aan af, heb de waarheid lief. Maar doe het met een hart wat genadig is ten opzichte van de ander. In vers 39 tot en met 42 gaat de Heer Jezus nog vier voorbeelden aan ons geven om dit nog duidelijker te maken. Het eerste voorbeeld is vers 39. Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beide in een kuil vallen? Nou, wat zegt de Heer Jezus? Stel, je hebt twee visueel beperkte mensen. En die staan beide bij een drukke straat. En de een pakt de ander bij de hand en zegt... kom op, ik steek wel over. Vertrouw mij maar. En weet dat het goed komt. Nou, dat lijkt me een zeer onverstandige actie. Mensen die bedweterig zijn. Je zou kunnen zeggen mensen die eigen gereid zijn. Kom maar, ik weet het wel. Volg mij maar. Maar Gods goedheid... en zijn genade en zijn barmhartigheid missen. Dat zijn slechte gidsen in het leven voor mensen. Mensen die eigen gereid zijn. Maar Gods goedheid en barmhartigheid. Ik zou zo kunnen zeggen, mensen die eigen gereid zijn en niet leven bij het kruis. Vertrouwen ze niet als gids in je leven. Je zal eens kunnen oversteken waar je niet moet oversteken. Dat is wat de Heer Jezus bij dit voorbeeld wil zeggen. Het tweede voorbeeld. Een discipel, vers 40, een discipel staat niet boven zijn meester. Maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. Let op voor mensen, voor leerlingen, discipelen, die zichzelf plaatsen boven de meester. Die moet je niet gaan vertrouwen. Vertrouw geen mensen die denken, ik weet het beter dan God in zijn woord. En allerlei dingen in het woord gaan verdraaien om op die manier hun eigen gelijk te krijgen. Deze mensen brengen de gemeente, deze mensen brengen leerlingen in gevaar. Het is heerlijk als je iemand kent die veel weet. Maar toets het aan zijn levensstijl. Is hij genadig? Is hij vergevingsgezind? Is hij vrijgevig in liefde? Is hij barmhartig en vol goedheid? Is dat het kenmerk van zijn leven? Dan kun je hem volgen. Maar anders zal zijn leraar wel eens heel hoogmoedig kunnen zijn en volg hem niet. Het derde voorbeeld, vers 42. Waarom zult u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Dat is een beetje een grappig voorbeeld wat de Heer Jezus hier gebruikt. Een splinter zegt zoiets als een twijgje, een strootje, een schilfertje van hout in het oog van de ander. Maar degene, de ander, die heeft een balk. En dat is een draagbalk van het huis. Nou, dat zijn stevige balken, denk ik. Nou, dat is een beetje het contrast wat de Heer Jezus hier neerzet. Hoe kun je nu kritisch, en hier gaat het dan om, met name om kritiek uit, hoe kun je kritisch zijn op een ander om een klein strootje, om een klein twijgje, als je zelf een draagbalk van het huis in je oog hebt? Moet je je voorstellen, een draagbalk in het oog, die steekt een beetje uit zo. En dan zegt die ander, ik zie een twijgje, kom even bij je. En die ander denkt, wow, daar komt die balk aan, wow. Dat gaat niet werken. Dus als iemand iets kleins bij de ander ziet, maar zelf heeft hij grote onopgeloste problemen, je bent, dat zegt de Heer Jezus, je bent hypocriet. Ga eerst maar eens die balk uit je oog halen. Waar? Bij een barmhartig en goede God. Bij het kruis. Bij het kruis. Ga bij het kruis leven. Daar hoor je thuis. Kniel. Vraag vergeving. Erken je zonde. En wees niet meer een toneelspeler. Wat wil de Heer Jezus nu leren? Door deze verse heen. Ben je eerlijk? Ik ga het nu gewoon aan jou vragen. Ben je eerlijk? Ten opzichte van God en ten opzichte van anderen. En dat begint gewoon heel dichtbij. Ben je eerlijk met je eigen man en je eigen vrouw? Ben je eerlijk? Leef je, verlang je ernaar om iedere dag vanuit Gods genade te leven? Ben je echt verlangend, behoeftig naar Gods genade iedere dag, omdat je zonder verzuipt? Heer, leer mij, is dat je gebed? Leer mij in situaties eerst naar mijn eigen hart te kijken. Leer mij eerst te gaan schoffelen in mijn eigen tuintje, voordat ik over het hek klim en bij de ander ga schoffelen. Leer mij dat uw goedheid en barmhartigheid de drijfveer zijn van mijn leven. Leer mij om iedere keer weer te leven bij het offer van Christus. De erkennen dat hij de koning is van mijn leven. Hij is de koning van mijn leven. Heer, ik wil niets liever dan u erkennen als koning. En de principes, de koninkrijksprincipes, wil ik toepassen, leren toepassen onder de leiding van uw geest in mijn leven. Heer, ik stop met het vlooien van de ander. En als ik eerlijk ben, kriebelt het nog wel eens bij mezelf. Daar moet ik beginnen. Met mijn eigen hart. Heer, ik wil geen huichelaar. Ik wil geen toneelspeler zijn. En u weet het. Dus pak eerst jezelf aan. Pak je eigen hart aan. Voordat je anderen gaat aanpakken. Ken je dit lied? It's me, it's me, it's me, O Lord. Standing in the need of prayer. Kent iemand het? Kennen jullie het? Ja, oh, er wordt geknikt. Oké, oké. Not my brother, not my sister, but it's me, O Lord. Me, O Lord. Ik ben zelf heel afhankelijk van gebed. Niet allereerst mijn broer of mijn zus, maar ik. Ik ben zelf zo verlangend naar genade, naar liefde. Het begint bij mezelf. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En ik moet erkennen in mijn leven dat ik vaak nog dingen doe die eigenlijk helemaal niet tot eer van hem zijn. Van de zaligmaker zijn. Ik ben het. Maar dank u wel dat uw goedheid en barmhartigheid, dat ik daar iedere keer mag uitkomen. Want daar is de Heer Jezus, die gang naar het kruis en naar het graf, gegaan. Want zo kritisch met je, sorry, wees zo kritisch met jezelf, zoals je kritisch bent met anderen. Wees zo royaal met de ander, zoals je royaal bent met jezelf. Wees zo kritisch met jezelf, zoals je kritisch bent met anderen. Nou, vaak ben je kritisch met anderen, dus wees ook kritisch voor jezelf. Je bent heel royaal voor jezelf. Wees ook heel royaal naar je man, je vrouw, je kinderen en de broeders en zusters die God aan je gegeven heeft. Amen. Laat een moment hebben van stil en persoonlijk gebed. Dit is toch wel iets heel persoonlijks. Spreek zelf uit wat je wil uitspreken naar de Heere toe. Vader, vergeef het ons dat we zo vaak apen zijn die aan het vlooien zijn bij een ander. Heer, en eigenlijk helemaal niet toekomen aan ons eigen hart. Maar als we eerlijk zijn, Heer, dan is er nog zoveel werk aan de winkel. Als we kijken naar hoe we vaak denken, wat we vaak doen en hoe we ons vaak voelen. Heer, en vanochtend willen we uitspreken dat we allereerst ons willen laten doorstromen met uw geest. Zodat we uw almacht opnieuw zullen zien. En dat we het werk van uw Zoon, de Heer Jezus, op waarde mogen schatten. Heer, maak ons klein en nederig. Heer, dat uw goedheid en uw barmhartigheid, uw genade en liefde overstelpend zal zijn. Dat het zo groot voor ons is, Heer, dat we haast zullen zeggen, Heer, ik kan niet meer, zoveel ontvang ik. Ik wil klein en nederig worden, zodat u groot wordt in mijn leven. Omdat u het waard bent, alle eer te krijgen. Omdat u de koning van mijn hart bent, de koning van mijn leven. Omdat u de majesteit bent. Heer, help ons erbij. We kunnen dit niet uit eigen kracht, maar leid ons met uw geest. We bidden het in Jezus' naam. Amen.